onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zesde vers van Psalm 33, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 33e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we het vijfde vers van Psalm 76 als God ter hoge vierschaar steeg zachtmoedig volk, verlossing kreeg, ontzette zich het gans heel al. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 76e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u voorgelezen uit het boek Openbaring, het 20e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 15. We noemden nu Openbaring 20, de versen 7 tot en met 15.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot ik krijg, welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit den hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de el gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 102, vers 14. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. En het 15e vers: als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. En wat er verder volgt uit de versen 14 en 15 van Psalm 102. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, in het boek Openbaring wordt telkens opnieuw Christus als de grote overwinnaar getekend. En jullie weten misschien wel, jongens en meisjes, waar de eerste belofte in de Bijbel staat, waarin uitkomt dat Christus de Satan zal overwinnen. Dat is de zogenaamde moederbelofte. Na de zondeval heeft de Heer de komst van zijn Zoon beloofd. Christus zal geboren worden en hij zal de kop van de slang vermorzelen. De grote overwinnaar zijn op de duivel en al zijn trawanten. Iets daarvan wordt gezien als zieken worden genezen, als doden worden opgewekt. Dat behoort tot het verbreken van de werken van de duivel. Als duivelen worden uitgeworpen, wordt het onderstreept. En wanneer we Christus horen uitroepen aan het kruis, het is volbracht, dan betekent dat niet alleen dat hij betaald is voor de zonden en de ongerechtigheden van al de zijnen, zoals dat de vorige week bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal naar voren is gekomen, maar dan houdt dat ook in dat de moederbelofte vervuld is. De kop van de slang is vermorzeld. De overwinning is behaald. En na de hemelvaart is de Satan niet meer in staat om in de hemel te komen. Uit de hemel geworpen op de aarde. En op de aarde heeft hij maar hele beperkte macht. Hij is gebonden. Gebonden in die zin dat de voortgang van het evangelie door hem niet kan worden tegengehouden. Is dat geen rijke troost, geliefde gemeente? Want de duivel probeert het wel. Hij probeert wel Gods werk tegen te houden. Hij probeert dat allen die hem dienen bij hem blijven, want hij wil hen eeuwig bij zich hebben in de eeuwige rampzaligheid. Maar het lukt hem niet. Ondanks alles wat hij probeert. De vervolging die uitbrak, direct al, nadat de Heere Jezus ten hemel is gevaren en toen het evangelie werd uitgedragen door de discipelen, dan komt er immers die vervolging, maar dat betekent echt niet dat de evangelieprediking gestopt wordt. Het betekende juist dat zij die vervolgd werden, over allerlei landen verspreid werden en daar het evangelie ook konden uitdragen. Als Paulus en Silas in Macedonië komen, dan probeert de duivel hen het zwijgen op te leggen. Ze worden opgesloten in de onderste kerker in Filippi. Maar het werk van God gaat door. Daar komt een aardbeving. En de Heere gebruikt dat tot bekering van de stokbewaarder. En Paulus en anderen hebben allerlei vervolgingen en vijandschap ondervonden, maar in de kracht des Heeren, gelovend in zijn belofte, zijn zij voortgegaan met het uitdragen van het evangelie. En zo is ook hier in ons vaderland het woord van God gekomen. De duivel heeft het niet kunnen bereiken dat de afgodendienst gehandhaafd werd. Het christendom is ook hier gekomen, de Bijbel is hier gekomen. De Heer heeft zondaren bekeerd. En tot op de dag van vandaag staan er vele kerken open en wordt het woord verkondigd. Dat geldt niet alleen ons land, dat geldt wereldwijd. Maar nu zegt Gods woord dat er een kleine tijd komt waarin dat anders wordt. Dan wordt de duivel losgelaten. Dat betekent dat hij veel meer macht zal krijgen als voor die tijd. Het zal een hele benauwde tijd worden. Maar ook in die benauwde tijd mag er opgezien worden naar boven, naar Christus die zit aan de rechterhand van God. En dat geldt nu niet alleen de kerkgeschiedenis in het algemeen. En het kerkelijke leven, zoals dat in vele landen werkelijkheid mag zijn. Maar het geldt ook persoonlijk. Want ook in het persoonlijke leven kan de duivel het heel erg moeilijk maken. Dacht u dat de duivel er niet bij is geweest in Psalm 73? Je hebt daar vanmorgen een preek over gehoord. Dat ga ik uiteraard niet overdoen. Maar wat kan het stormen van binnen het hart. Maar dan geeft de Heere dat er opgezien mag worden tot hem. En dat geloofd mag worden in de Zoon van God, die de vervulling is van al de offers van het Oude Testament. Hij heeft de zaligheid verworven. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En ook zittende aan de rechterhand van God, is hij de goede herder die volmaakt zorgt voor klein en groot in de genade. Ook als die grote benauwdheid gaat aanbreken, dan zal God zelf ingrijpen en oordelen. We mogen daar met elkaar over gaan nadenken. De Heere verlost en vonnist. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats de laatste strijd. En ten tweede het laatste oordeel. De Heere verlost en vonnist. In de eerste plaats de laatste strijd. En ten tweede het laatste oordeel. We lezen in vers 7, en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Hij zat in de gevangenis. We hebben dat gezien in het begin van hoofdstuk 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem. Opgesloten, van zijn vrijheid beroofd. En waarom? Met welk doel? Opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Er komt dus een tijd dat het lijkt alsof de Satan heel veel macht zal hebben. Maar dan moeten we eens goed lezen, en jullie ook, wat er nu staat in onze tekst. Daar staat dat de Satan uit zijn gevangenis ontbonden zal worden. Hij breekt dus niet uit, Hij is zelf niet in staat om uit die gevangenis te komen. Op aarde kan dat wel gebeuren. Soms kunnen er voorwerpen binnen gesmokkeld worden in een cel, zodat iemand die opgesloten zit in staat is om zichzelf te verlossen. Maar dat kan de duivel niet. Die is overwonnen. Christus staat boven hem. Buiten Gods toelating kan hij niets doen. Is dat geen rijke troost? Niet alleen als deze tijd zal aanbreken, die korte tijd, waarin de duivel onder de toelating van God heel veel zal kunnen doen. Maar is dat ook geen troost voor onze tijd? De duivel kan niet uitbreken. Hij kan niet zomaar doen wat hij wil. Hij kan niet verder gaan dan de Heer het toelaat. En dat geldt heel deze wereld. Dat geldt het volk van Israël. Dat geldt Jeruzalem. Het geldt ook ieder kind van God persoonlijk. De duivel kan nooit verder gaan dan de Heer het toelaat. Is dat nu geen rijke troost? Als hij aanvalt, als hij bestrijdt, als hij probeert wijs te maken dat u of jij geen genade hebt, dat u geen bruiloftskleed hebt, dat u niet voor God kunt verschijnen, dat de Heere niet van u af weet. De duivel kan nooit één van Gods kinderen uit de hand van God rukken. Onmogelijk, want de prijs is voor hen betaald. En de trouw en de liefde van God is hun deel. Zijn bescherming en bewaring, daardoor zijn ze veilig. Wat er ook gebeurt, al zouden ze de marteldood moeten sterven, dan zal de ziel ingaan in eeuwige heerlijkheid. En op de dag van de wederkomst zal ook het lichaam de eeuwige zaligheid mogen ontvangen. De Satan is echt geheel overwonnen. En wat hij doet, gebeurt niet buiten de toelating van God om. Ja, het is zelfs zo dat de aanvallen van de duivel des te meer aan de Heere verbinden. Hebt u dat ook mogen ondervinden? Dat je vanuit de nood van het leven, onder de aanvallen en de bestrijdingen van de duivel, de toevlucht mocht nemen tot Christus, die de goede herder is, die nooit een van zijn schapen, ook het kleinste, kwetsbaarste lammetje niet, zal verloren doen gaan. Hij waakt over hen. Hij voedt hen. Hij beschermt en hij bewaart hen. En dan geeft dat juist als die aanval van de duivel is afgeslagen, als die bestrijder moet zwijgen, dan geeft dat juist des te meer reden om de Heere groot te maken en te verheerlijken. Troost. Het troostboek. Zo zouden we het boek Openbaring wel kunnen noemen. Troostboek te midden van de vervolgingen en de verdrukkingen. De Satan zal ontbonden worden uit zijn gevangenis. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Dat is zijn doel. Verleiden. Brengen of houden bij de afgodendienst. Niet naar Gods woord horen. Probeert hij vandaag ook. Laten we daar oog voor hebben. U hebt dat misschien ook wel gelezen. Steeds minder jongeren doen geloofsbelijdenis. Jongelui, de Heer heeft recht op jullie hart en leven. Hij zegt het: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Is de Heer niet onuitsprekelijk goed? Heeft hij geen onderscheid gemaakt door je geboren te laten worden uit ouders die naar de kerk gaan, die de Bijbel lezen, die hun knieën buigen, die je opvoeden naar Gods woord, die voor je bidden, naar ziel en lichaam beide. God is oneindig goed. Wat geeft Hij veel. We mogen nog opgaan naar Gods huis. Er wordt ons hier nog niets in de weg gelegd. Hoewel de duivel ook hier in Nederland behoorlijk sterk werkt, zouden we kunnen zeggen. De Heere staat er toch boven. En is het niet groot als dan het ja-woord mag gaan klinken te zijner tijd. Te midden van zovelen die dat niet doen. Of die zelfs duidelijk nee zeggen. Door de kerk, de Bijbel, door God vaarwel te zeggen zoals men dat uitdrukt. Geliefde gemeente, laten we veel mogen bidden, ook voor onze jeugd, waar zoveel op afkomt. Dacht u dat de duivel niet wil proberen hen ook te verleiden? En onder Gods woord vandaan te halen? Of hen te brengen tot een prediking waarin allerlei dingen niet aan de orde komen, waarin tekort gedaan wordt aan de wezenlijke zaken van Gods getuigenis, laten we smeken om de uitbreiding van Gods koninkrijk, de volken te verleiden. Wereldwijd zal de duivel heel veel gaan doen, die in de vier hoeken der aarde zijn. Dus overal op het wereldrond. Waar dan ook. Hij ziet tevreden met een enkel volk. Hij wil zoveel mogelijk mensen bij zich hebben in de eeuwige rampzaligheid. En de Heere, ja, die komt tot ons. Die roept zich tot ons. Zoek het toch bij mij. Luister niet langer naar de duivel, u die op uw eigen weg voortwandelt en die denkt dat u daar gelukkig mee bent. Dient mij alleen, vrees mij alleen. Zeg de afgoden vaarwel, buig u neer voor de enige waarachtige God. Ga tot Christus om door hem onderwezen te worden. En eigenlijk is het zo dat Christus ook vandaag tot ons komt. Hij komt tot ons in het gewaad van de Heilige Geest. Hij komt tot ons in de prediking. Want als Gods knechten spreken, dan is dat alsof Christus spreekt. Beseffen we dat? O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom zouden we blijven zoeken in dingen die niet verzadigen zullen, maar die zullen brengen in de eeuwige rampzaligheid? Zoek de Heere en leef. En dan staat daar de Gog en de Magog. Dat is ontleend aan de profetieën van Ezechiël. En als we Ezechiël lezen op dat punt, en ook Daniël, het tweede gedeelte van het boek Daniël, dan blijkt daaruit dat het gaat om Antiochus Epiphanes, een Syrische koning die ook veel macht had over Israël en die probeerde Israël in zijn geheel tot een Grieks volk om te vormen. Dus dat betekent dat de Joodse godsdienst helemaal verdwijnen moest. Hij heeft de tempel ook ontheiligd. Hij liet op het brandofferaltaar varken slachten. Hij verbood de besnijdenis. Alles heeft hij gedaan om de Joodse godsdienst teniet te doen. Maar dan lezen we, geliefde gemeente van de Maccabeën. In de twee boeken van de Maccabeën komt het naar voren. En ook een bekende Romeinse geschiedschrijver, Flavius Josephus, heeft dat beschreven. De Maccabeën, een groep onder de Joden die vast wilde houden aan het dienen van God, zoals hij dat geboden had in zijn woord. Het was maar een klein groepje. En we zouden zeggen, wat kan zo'n klein groepje Joden tegenover zo'n machtige koning met een groot leger doen. Maar de Heere was aan hun zij. En hij heeft de overwinning gegeven. En wanneer was dat? Wel, dat was in de tweede eeuw voor de geboorte van Christus. En u grijpt het boek Openbaring daarop terug. Denk eraan wat de Heere gedaan heeft in het verleden. Hoe Antiochus Epiphanes en zijn leger verslagen werden. Hoe de Joden, de wetsgetrouwe Joden die de Heere wilden dienen, de overwinning kregen, dat kleine hoopje volk. Maar de Heere was met hen. En dat is tot bemoediging voor die tijd die komt, dat de Satan ontbonden zal worden. Er staat in vers 8, om hen te vergaderen tot de krijg. De beslissende oorlog tegen de kerk van God, bestaande uit Joden en heidenen. Dan zal de Satan alles doen om het werk van God weg te vagen. Welker getal is als het zand aan de zee. Zo talrijk zal dat leger zijn. En de eeuwen door zien wij daar iets van. In de tweede eeuw van Christus, ik noemde het al, was dat leger van Antiochus Epiphanes, de koning van Syrië, heel veel groter, sterker en machtiger dan dat kleine legertje van de Maccabeën. Denk ook eens terug aan de tijd van de reformatie. Toen is Wenen belegerd door de Turken. Een heel groot leger probeerde Wenen in te nemen. En de Mohammedanen zijn ook in Spanje geweest. Met een machtig leger. En als de Heer het niet had verhoed, was Europa overspoeld door de Mohammedanen. Maar God gaf de overwinning. En zo zal het ook zijn. In die laatste beslissende strijd. En zij zijn opgekomen, vers 9, op de breedte der aarde. En omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. De stad Jeruzalem. Ook daar zal heel wat te gebeuren staan. Daar zal de kerk zijn. Want er liggen nog rijke beloften voor het volk van Israël. Dat volk zal tot een christelijk land worden, waarin de Christus der schriften gediend zal worden. Dus ook daar zal de Satan zich oprichten, kunt u vast van op aan. En waar ook in die tijd de kerk des Heren zal zijn, ze zal als het ware totaal omsingeld zijn. Zoals Sanherib met een groot leger kwam om Jeruzalem in te gaan nemen. Maar wat gebeurde er? Eén engel des Heren heeft in één nacht tijd 185.000 soldaten gedood. Heel veel vijanden omgebracht. En dat staat ook hier. En er kwam vuur neder van God uit de hemel. En heeft hen verslonden. De Heere zal niet toelaten dat zijn werk teniet gedaan wordt. Hij zal het beschermen en bewaren op een wonderlijke manier. We lezen wel meer van vuur dat van de hemel neerdaalt. Denk aan Sodom en Gomorra. Vuur en zwavel daalde neer van de hemel. En alleen Lot en zijn twee dochters zijn ontkomen, uitgeleid door engelenmacht. Maar al die vijanden omgekomen, hadden ze nooit gedacht, hadden ze nooit verwacht. in een ogenblik tijd. En zo zal het ook zijn bij deze beslissende strijd. De Heere zal ingrijpen. Hij zal vuur van de hemel zenden. En datzelfde lezen we ook in 2 Koningen 1. Daar is sprake van Ahazia. Ahazia, de koning van Israël die ziek geworden was en die het niet bij God zocht, maar bij de afgoden. En dan krijgt Elia de opdracht, maak u op, ga op de boden des konings van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen God in Israël is, dat gelieden heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Dus Elia moet gaan zeggen tegen die bode die de koning uitzond. Verwacht het toch niet van de afgoden, waarom doe je dat nu eigenlijk? Ik ben toch de enige waarachtige God. Zoek het bij mij. En dan lees je datzelfde hoofdstuk, dat die koning zich niet laat gezeggen. Hij wil Elia gevangen nemen. Tot 2 maal toe zendt hij 50 soldaten met een hoofdman op Elia af die op een berg zit. En tot 2 maal toe worden die 51 mensen verteerd door vuur van de hemel. En dan die derde aanvoerder met zijn manschappen. Ja, die vraagt of hij gespaard mag worden. En wederom zond hij een hoofdman van de derde 50 met zijn 50. En zo ging de derde hoofdman van 50 op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem en sprak tot hem: Gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die 2 eerste hoofdmannen van 50 met hun 50 verteerd. Maar nu laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. En dat gebeurde ook. Hij werd gespaard. Toen sprak de engel des Heeren tot Elia: ga af met hem. Vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. Dus ook om zijn knechten te beschermen, kan de Heere vuur van de hemel gebruiken. Vuur. En heeft hen verslonden. Letterlijk staat er eigenlijk opgeslokt, ingeslokt. Dan blijft er helemaal niets van je over. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers. Niet meer in die gevangenis waarin hij al die tijd gebonden was en een klein tijdje uit losgelaten was, maar nu in de poel van vuur en zulver. Dat is de hel. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Al waar het beest, dus de antichristelijke wereldmacht en de valse profeet, de valse godsdienst, de afgodendienst zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Een ernstige boodschap, geliefde gemeente. De Satan, de antichristelijke wereldmacht, de afgoderij, zij die daarin zijn voorgegaan en velen verleid hebben in de eeuwige rampzaligheid. Gods woord spreekt erover. De zaligmaker zelf spreekt erover. En nu zijn wij van onszelf zondige mensenkinderen. De Heilige Geest ontdekt daaraan. Is dat gebeurd? Zijn de ogen daarvoor geopend? Want we horen dat wel preken zondags. Maar hebben we het ook mogen beleven, kwam er dat roepen uit de diepte der verlorenheid om verlossing. Ik heb de toren verdiend, u en jullie. Het vuur van Gods toren, omdat we allemaal zondaren zijn. Maar weet u wat u het wonder is? Wanneer de Heilige Geest daaraan ontdekt, ontdekt hij ook aan de gerechtigheid van Christus. Vorige week mocht het gezien worden in het breken van het brood, in het vergieten van de wijn, dat Christus zijn leven gaf en zijn bloed stortte tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. In hem alleen ligt de zaligheid. Wie de toevlucht tot hem mag nemen, wie het van hem mag verwachten, wie in hem mag geloven, wie op hem mag betrouwen, zal daarin nooit beschaamd uitkomen. Christus tot zonde gemaakt, opdat Gods kinderen vergeving, verzoening, gerechtigheid verworven en geschonken zou worden. Rechtvaardigheid Gods in hem, in Christus alleen, nooit in iets van de mens zelf. En daarin doet de goede herder ook delen. Hij zal het echt niet toelaten, ook niet in hele benauwde tijden, dat een van de zijnen in de hel zal komen, want hij is zelf de helse smarten en benauwdheden ingegaan. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij van God verlaten, om de nabijheid van God te verwerven. Hier mag die nabijheid al ondervonden worden, ook in de strijd met de Satan, de wereld en de zonde. Die zullen nooit de overwinning kunnen behalen. En die nabijheid zal ook ondervonden worden in het uur van sterven. Denk aan Psalm 23. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Dat is nou alles. Als de goede herder er maar bij is, dan is het goed en dan gaat het goed. Want de duivel heeft het verloren en zal eenmaal geen enkele invloed meer hebben in de hemel en op de aarde. En zal eenmaal niemand van Gods kinderen meer kunnen aanvallen en bestrijden. Dat leidt tot onze tweede gedachte, het laatste oordeel. En ik zag een grote witte troon, een grote troon. De koning der koningen zit daarop. De almachtige, maar ook de barmhartige en genadige. En hij zal over iedereen, dus over alle mensen die ooit geleefd hebben, een rechtvaardig vonnis vellen. Een grote witte troon. Wit, dat betekent dat hij rechtvaardig is en dat hij heilig is. En degene die daarop zat, God de Vader, de Zoon, de drie enige God, staat niet los van elkaar. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon overgegeven. En dan denken we aan de belijdenis der kerk, dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. Wat betekent dat? De aarde en de hemel vluchten weg. Nee, dat betekent niet dat de aarde en de hemel er helemaal niet meer zullen zijn. De hemel en de aarde worden niet vernietigd, maar wederom geboren, vernieuwd, gelouterd. Het vuur zal alles wat zondig is en alles wat uit de zonde is voortgekomen, wegbranden. Dan zal het niet meer een zuchtende schepping zijn, maar een Godeverheerlijkende schepping. Een lofprijzende schepping. En dat geldt niet alleen in het groot. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Dat geldt ook persoonlijk. Klein en groot in de genade. Zij zullen delen in de volkomen verlossing, verworven door Christus. En dat zal een verandering zijn, geliefde gemeente. Wat zal het al een grote verandering zijn als er op de nieuwe aarde geen zonde meer zal zijn? Als de duivel daar niet meer zal zijn? Als alles zal zijn tot eer van God? Maar wat zal het toch ook een verandering zijn als een mensenkind persoonlijk nooit meer zal zondigen, nooit meer last zal hebben van zondige gedachten, gevoelens en geneigdheden in zijn binnenste, verlangens en begeerten die daar zo gemakkelijk leven. En wat de werkelijkheid blijft, zolang we in dit leven zijn, daar komt een einde aan. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Er geen plaats is voor die gevonden, namelijk in de zondige toestand waarin hemel en aarde zijn komen te verkeren door de zondeval van de mens. En ik zag de doden, die zullen dus allemaal opgewekt worden. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Niemand uitgezonderd. Adam en Eva. Abel en Kain. Noach, Abraham, David, maar ook Pilatus, koning Herodes, Judas. Ook wij allemaal, geliefde gemeente. En als we de dag van de wederkomst zullen meemaken, dan zal dat betekenen in een punt des tijds, dus in een heel klein ogenblikje veranderd worden. Als je de Heere mag vrezen. De eeuwige heerlijkheid naar lichaam en ziel ontvangen. En als je hem niet zult vrezen, het tegenovergestelde. De rampzaligheid. Allen die ooit gestorven zijn, voor God gesteld. Om rekenschap af te leggen. En de boeken werden geopend. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je voor de rechter komt. En die weet nou precies wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. De zonden die je bedreven hebt. Je kunt niks voor hem verbergen. Zo zal het zijn tegenover deze rechter. Die valt niet te misleiden. Die ziet alles, hoort alles en weet alles. De boeken, de levensboeken worden dan geopend. En weet u wat nu zo rijk is? Als dat al gebeuren gaat in dit leven. Als God hier je levensboek gaat openen. En wat staat daar dan in? Daar staan alleen maar zwarte bladzijden in. En dan moet ook het geweten, wat hier ook wordt bedoeld, toestemmen in de daad. Toen heb ik dat gedaan, toen ben ik daar geweest. Toen zijn die zondige verlangens en begeerten in mijn hart aanwezig geweest, dan valt er niets te ontkennen als God gaat blootleggen wie je bent en wat je gedaan hebt. En dan heb je het oordeel verdiend. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De boeken werden geopend. Maar dat is niet het enige wat hier staat. En een ander boek werd geopend, dat des levens is, het levensboek. Het boek waarin de namen van Gods kinderen staan opgetekend. En hoe kan dat? Dat dat boek er ook is. Dat boek des levens. Omdat de levensvorst zijn leven heeft gegeven voor zijn kerk op aarde, voor die ontelbare schade. Daarom kan er ook zijn dat boek des levens, daarom zal dat boek ook geopend worden. En dat gaat hier al open in dit leven. Als je levensboek open gaat en de Heere gaat met je terugbladeren, dan moeten we ons diep schamen en verootmoedigen voor God. Schuld belijden en eerlijk bekennen. Ik heb gezondigd tegen u. Ik heb tegen u zwaar en vaak misdreven. Ik heb het oordeel verdiend. En nu is het wonder, als dat gebeurt, dan gaat juist ook dat levensboek open. Omdat Christus zijn leven heeft gegeven. Hij heeft al de schuld en al de zonde, de zijne opzet, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zullen dan alle mensen op de jongste dag geoordeeld worden door God? Wel, Gods kinderen hebben dat al meegemaakt in dit leven. Ik tekende daar iets van. En dan geldt wat in de catechisme staat, dat zij nimmer meer in het gericht van God zullen komen. Dat lezen we in zondag 21, vraag en antwoord 56. Want Christus is voor hen in het gericht geweest. En God eist geen tweemaal betaling. Allen gesteld voor God. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Daar komt naar het verschil openbaar. Als er goede werken mochten zijn, is er ook in het openbaar de vrijspraak. De vergeving waar hier al in gedeeld werd, waar licht over viel, wat de Heere toepaste aan het hart. Ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Als dat gesproken heeft in het leven, vergeving door het werk van Christus, ontkoming door zijn gerechtigheid, dan zal dat ook zo zijn op de jongste dag. Goede werken. Niet als prestaties van de kant van de mens, maar als vruchten uit de inlijving in Christus. En als er alleen maar kwade werken waren, alleen maar zonden, ja, dan zal het oordeel van God zeker zijn. En we gaan daarvan zingen. Het 8e vers van Psalm 62, wat besluit met deze regels: dies daarom heeft van u elk sterveling weer vergelding naar zijn werk te wachten. Het 8e vers van Psalm 62. Niet één mens zal in het graf blijven. Niet één mens zal in de zee blijven waarin hij verdronken is. We lezen immers in vers 13, en de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel, daar wordt in het graf mee bedoeld, gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld een iegelijk naar hun werken. Dus laten we nou niet te gemakkelijk zeggen dat de werken er niet toe doen. De heiligmaking is verbonden met de rechtvaardigmaking. De vergeving is verbonden met een leven naar de wil van God. Die twee mogen we nooit losmaken. Christus is niet alleen de hoge priester van zijn kerk die vergeving heeft verworven. Hij is ook de leermeester van zijn kerk. Dat wil zeggen dat hij onderwijst in de weg die gegaan moet worden ook in onze tijd. Hij is ook de koning van zijn kerk. Een koning moet gehoorzaamd worden. Je moet naar de wetten van de koning leven. En zo is het zeker met de allerhoogste koning. Laten we Christus niet delen, geliefde gemeente. Het is of de gehele Christus, of helemaal geen deel aan hem. Dus ook de werken doen ertoe. Ja, maar een mens kan toch het goede niet doen. Van zichzelf niet, dat is waar. En dan wil hij dat zelfs ook niet. Aan de buitenkant kan het een beetje goed lijken, misschien, maar echt goed is het niet. Want het gaat om het hart. Maar waar de inlijving in Christus mag zijn, waar de ware verbondenheid aan hem gekend mag worden, daar worden vruchten gedragen. En de Heere zal naar die vruchten oordelen. En alles wat met de duivel en de zonde te maken heeft, zal er niet meer zijn. Op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel. We lezen dat in vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. De eeuwige dood. De eerste dood, dat is de dood in de zonden en de misdaden en het tijdelijke sterven, de scheiding van ziel en lichaam. En de tweede dood, dat is de eeuwige dood. Daar zal nooit meer een einde aan komen, wening en knersing der tanden. Dus geen vernietiging, maar eeuwige smart. Eeuwig de toren van God. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Wat een wonder dat de Heere zoveel namen geschreven heeft in het boek des levens. En hoe weet ik nu dat ik daar ook toe behoor? Wel, dan is er die levende verbintenis met Christus. Dan geeft hij onderwijs onder alle omstandigheden van het leven. Hij zal leren hoe je handelen en wandelen moet. Dan is er de verbinding aan hem die de koning is. Zijn koninklijke macht, zijn koninklijke bescherming en bewaring worden ondervonden. Dan is er de levende verbinding met hem die de enige hoge priester is. Die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. En als dat ontbreekt, dan is er hooguit eigen gerechtigheid. Het laatste oordeel, geliefde gemeente. Ieder zal voor die troon van God gesteld worden. Zalig zij die hier al in het gericht van God zijn geweest. Er zal in het openbaar bevestigd worden dat zij delen in de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Maar wee hen die op eigen gekozen wegen zijn voortgegaan. Ondanks alle lok- en roepstemmen die God uitzendt, zoek het toch bij mij. Wend u naar mij toe. Smeek om mijn onderwijs. Buig de knieën en bid om een onderdaan van mij te mogen worden. En dan staat er toch: al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u dan onderwijzen. Laat u regeren en laat u zaligen. Dat is alles bij God in Christus te vinden. En wie er blijft zoeken in de dingen van beneden. Wie ten diepste gehoorzaam blijft aan de duivel, naar hem blijft luisteren, die zal in de eeuwige rampzaligheid komen. En de Heere zal erop letten in het laatste oordeel, wat er is gedaan. Oordelen naar de werken. We lezen dat in Matteüs 25. Als het gaat over het laatste oordeel. Als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk uit welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En dan wijst de rechter op datgene wat gedaan mocht worden in het ware geloof, uit verbondenheid met hem die de ware wijnstok is, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. En dan zeggen zij tot wie dat gesproken wordt niet: ja, dat hebben we inderdaad gedaan. We hebben een hele lijst van goede werken. Nee, dan zeggen ze: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzerd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer u krank, ziek gezien of in de gevangenis zijn tot u gekomen? En dan zal de koning antwoorden: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dus als er nou niets van die vruchten is, deugt het niet, geliefde gemeente. En als die vruchten er mogen zijn, zal de Heere er naar oordelen. Niet omdat het prestaties zijn van de kant van de mens, ik zei het al, maar het is enkel genade. Het leven van de heiligmaking te mogen beoefenen. Maar er staan ook anderen. Aan de linkerhand: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is, want ik ben hongerig geweest en gij hebt me niet te eten gegeven. Dorstig geweest, gij hebt me niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling En ge hebt me niet geherbergd naakt. En ge hebt me niet gekleed krank en in de gevangenis. En ge hebt me niet bezocht. En dan zullen ze zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. De Heere zal oordelen naar de werken. En de werken die hij zelf deed werken door de zijnen, zullen uit genade beloond worden. En daarom, het is waar, wat aan het slot van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat, dat de dag van de wederkomst voor Gods kinderen een onuitsprekelijke heerlijke dag zal zijn. Dan zullen zij krijgen een genadige vergelding en zulk een heerlijkheid als het hart van de mens nooit zou kunnen bedenken. Zou je niet jaloers op worden, jong en oud? Eeuwig God mogen dienen, loven en prijzen. Want het tegendeel is ook waar. Een schrikwekkende dag voor al Gods vijanden. Schrikkelijk, zegt artikel 37. Voor de goddelozen en de boosden. En daarom haast u om uw levens wil. Het kan nog. De Heere staat nog met uitgebreide armen. Tollenaren en zondaren, dus grote wetsovertreders, zijn welkom bij hem. En zie toch eens op de liefde van God de Vader die zijn Zoon gaf. De liefde van de Zoon die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. De liefde van de Heilige Geest die zondaren een nieuw hart schenkt. Is die God het niet waard? Gediend, geloofd en geprezen te worden. En zal dat niet heel onbegrijpelijk groot zijn. Wanneer je op de nieuwe aarde mag komen. En daarna ziel en lichaam. Zonder enige zonde. God drieënig. Eeuwig mag groot maken en verheerlijken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Voor alles wat u gaf, bind het op ons hart heden, zo gij mijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. En als we die stem in ons hart hebben vernomen, dat we mogen aanbidden vanwege de geschonken genade, het mogen verwachten van uw trouw, van uw liefde, van uw herderlijke zorg, o Heere Jezus Christus. Gedenk ons in de week die we ingaan. Help bij alle dingen maatschappelijk en ambtelijk. Gedenk ook onze jeugd, onze jongeren, de jongens en meisjes die onderwijs volgen, naar school mogen gaan. Wees met hen die onderwijs mogen geven, zegen het werk van de opvoeding. Breng ook dominee Uitslag en zijn vrouw weer veilig in ons midden. Bewaar voor gevaren die overal en altijd omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 95. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 95ste psalm. Thank you. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.